Geliefde gemeente, hartelijk welkom deze middag rond het woord van de Heere. Ik wilde u voorlezen uit de Heidelbergse Catechismus, de zesde zondagafdeling, de laatste vraag en het antwoord. Zondag 6, vraag en antwoord 19. Het ging in die zondagafdeling over de middelaar, het gaat over de middelaar. En op de vraag wie die middelaar is, is al reeds een antwoord gegeven, dat het onze Heer Jezus Christus is. En vraag 19 vraagt dan, waaruit weet gij dat? En dan luidt het antwoord uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Wij waren bezig te letten op de openbaring van de middelaar. Het is nuttig om even op die vraag te letten, waaruit weet gij dat? Dat was nodig om erop te letten en met zorg te formuleren toen de Heidelbergse Catechismus geschreven werd. Maar je zou haast zeggen, het is nu nog meer nodig. Waarom? Wel, we zijn in een fase terechtgekomen in de geschiedenis van de kerk dat men over het algemeen tamelijk afwijzend staat tegenover dat woordje, dat begrip weten. Nu zou je bezwaar kunnen maken tegen het woordje weten, als dat weten alleen maar is een verstandelijke kennis. Zoals je wat kunt weten van wiskunde en van natuurkunde en noem maar op. Dat kan een weten zijn dat jouw bestaan niet raakt. Ergens weet je het, maar ergens is het toch ook weer geen deel van je leven, waar je door leeft. Hoogstens kun je hier je brood, je geld mee verdienen, je levensonderhoud. En als er op tegen zulk een weten, een rationeel, een verstandelijk weten, zonder meer, bezwaren worden aangetekend, dan kan dat terecht zijn. Want dan kan het zijn, wat de apostel zegt, de kennis maakt opgeblazen, de liefde sticht. Je moet natuurlijk zo'n woord wel in zijn juiste verband lezen. Want er staat ook in de Bijbel, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En een ziel zonder kennis is niet goed. Maar dat kennis waar je dus voorzichtig mee moet wezen, die opgeblazen maakt, dat is die kennis van dat discursieve, dat uiteenrafelende, verstandelijke denken van de mens. Wat helemaal niets verandert aan je leven. Dat voor zover het gevaar van een alleen maar verstandelijk weten. Maar, ik weet niet of het u ook opgevallen is, als je probeert een beetje de trend te volgen in wat er geschreven wordt, ik bedoel nu al Bijbel, theologisch gebied, en doe je dat niet, dat is ook niet zo erg. Maar als je dat wel doet, dan merk je dat er toch een zekere afweer is tegenover of ten aanzien van het weten. Er heerst meer een stemming van dat we het niet weten. En natuurlijk ook dat is in bepaalde opzichten weer terecht. In die zin, zoals de Bijbel zegt, wij zijn van gisteren en weten niet. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer dat de kerk hoe langer hoe meer verstrikt is geraakt in het eigen weten. De kerk maakt zichzelf tot bron, tot openbaringsbron. En aangezien men daar mee vastloopt, kom je overal tegen dat twijfelen. Het lijkt dat dat nu het weten is, de twijfel. Het relativeren van alles. Als er een rapport verschijnt over de schrift, dan waait ergens dat niet weten je tegen. Het is een met elkaar erover nadenken zonder eruit te komen. Op allerlei wijze kom je dat tegen. Onzeker. Ik dacht dat wij daarom ook even op die vraag moesten letten. Omdat dat zo actueel is. Omdat het zo zeldzaam is dat je mensen tegenkomt die zeggen: wij weten. En dan niet het weten van zichzelf, de bron van dat weten in zichzelf vinden, maar de bron van het weten buiten zichzelf in het eeuwig blijvende woord van God hebben we. Bij Johannes, de brief van Johannes, kom je het vaak tegen. Wij weten. Wij hebben lief. Wij hebben geloofd. Wij zijn overgegaan van de dood in het leven. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Telkens kom je dat tegen. Kinderen, wij weten. En daarom, er kan een tijd zijn dat het hard nodig is om te waarschuwen tegen dat verstandelijke weten wat het hart niet raakt. Maar er kan ook een tijd zijn dat wij moeten waarschuwen tegen dat niet weten. Tegen dat modieuze twijfelen. Alles op losse schroeven zetten. Zodat de kerk geen boodschap meer heeft. Niet is een pilaar en vastheid van de waarheid. Maar nog te strooien met eigen onzekerheden. Is de Bijbel wel waar? Is de Bijbel wel het woord van God? Is de Heer Jezus Christus wel een historisch persoon? Is hij wel ontvangen in de maagd Maria? Is hij wel opgestaan uit de doden? Is hij wel ten hemel gevaren? En dan zie je de gezichten betrekken. Ja. Hoe hebben zij dat toen bedoeld? Die mensen, hoe hebben ze toen bedoeld? En dan beginnen we alles op de helling te zetten. Dan beginnen we, en dat is ook mode geworden, hoe de Joden toen dachten, hoe de Grieken toen dachten. En hoe die Bijbelschrijvers producten zijn geweest van hun opvoeding, hun cultuur, hun omgeving, alles. En het wordt hoe langer hoe vager. En ik wil heus niet ontkennen dat die mensen toen natuurlijk ook gevormd zijn door de tijd waarin zij leefden, de cultuur waarmee zij omringd waren. Maar ik wil er wat tegenover stellen. Ik weet wel, het heeft er misschien niet zoveel mee te maken en toch een klein beetje wel. Kijk, er heerst zo gauw een stemming dat als het gaat over het weten, dan moet de christen, de gelovige, een stapje achteruit doen. Want, ja, wat weten we nou eigenlijk? En we zijn zo gewend om wat dat betreft gelijk maar in onze schulp te kruipen en gelijk maar te doen als of het maar. Geloof ik. Ja, de een gelooft dit en de ander gelooft dat, hè. Maar ja, als je er maar wat aan hebt, hè. In de moeite van het leven. En in alles. Ja, en toch zijn we er daarnaast. Als we zo redeneren over het weten. Ik herinner me. Jaar 20, 25 was, dan hadden wij als studiemateriaal bijvoorbeeld de Christologie van het Nieuwe Testament van professor Zevenstern, een Leidse professor. Die Leidse professor, die stond bekend als een vrijzinnig. Het typische was dat dat boek, dat werd al allerwege bestudeerd. In de meest orthodoxe kringen was geen stichtelijke lectuur, hoor. Wetenschappelijke studie van het Nieuwe Testament. Maar dat werd in allerlei kringen was het zo'n beetje verplichte studiestof. Zou je zeggen, nou, wat moet nou zo'n man? Het typische was, als hij dat boek leest, en ik ben het meestal vergeten, dan sta je verbaasd hoe deze man de waarheid, de historische waarheid aantoont van de Bijbel, van het Nieuwe Testament. Dat er geen enkele reden is om net te doen alsof we maar wat ongerijmdheden slikken, ogen dicht en slikken maar. Helemaal niet. Eigenlijk komt hij tot de conclusie. Daarom hadden de vrijzinnigen het niet meer zo op hem. Hij was niet langer hun spreekbuis. Maar hij kwam tot de conclusie dat het Nieuwe Testament, de evangelie, ons de onomstotelijke historische waarheid verkondigen. En dat geen enkel argument afdoende is om dat te ontkrachten. Nou behoeven wij niet langs die weg tot het weten te komen. Dat weet ik wel. Maar het is wel een beetje... Kijk, men wil de christenen vaak opdringen dat ze zo vreselijk dom zijn. Maar het zou wel eens net andersom kunnen zijn. Want men neemt nog niet de moeite om dat zoiets werkelijk te bestuderen. Datzelfde tref je aan bij een nu nog levende Joods Nieuw Testamenticus, die geen christen is, maar die toch lesgeeft in het Nieuwe Testament, Pinchas de Lapide. Die heeft zich ook zijn hele leven bezig gehouden met het bestuderen van het Nieuwe Testament. En hoewel ik het er niet mee eens ben met veel van die dingen, omdat hij natuurlijk sterk Joods gericht is, en net doet of hij alleen het Nieuwe Testament maar begrijpen kan, of volgen kan, omdat hij een Jood is. Toch viel het mij op dat hij zelfs zo ver gaat dat hij zegt, ja, bij het nauwgezette onderzoek van de Heilige Schrift ben ik tot de conclusie gekomen dat zelfs de opstanding uit de doden van de Heer Jezus Christus is niet te loochenen. En dan zegt hij, ja, er kunnen wel mensen zijn die zeggen, ja, maar de ene evangelist die vertelt het zo en de andere vertelt het weer een beetje anders. Hij zegt, ja, maar dat zijn juist de bewijzen. Dat zijn juist de sterke bewijzen. Dat ook het feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat het waar is. Dat het geen konkelzaakje geweest is, geen doorgestoken kaart. Want dan zouden ze allemaal precies hetzelfde geschreven. En je kan merken dat die mensen persoonlijk, zoals ze het beleefd hebben, door de Heilige Geest geïnspireerd zijn, waar hun aandacht bij bepaald is. Dat, zo hebben ze het opgeschreven. Gedreven door de Geest. Nou lijkt het wel heel wetenschappelijk om te zeggen, ja, opstanding, dat moet je niet echt letterlijk begrijpen. Dat moet je geestelijk begrijpen. Dat is een opstanding geweest in de geest. En voor de geest van de discipelen was Jezus toch weer tevoorschijn gekomen. Maar niet echt, niet lichamelijk, niet letterlijk, want dat kan. Nou, dan zeg ik het. Als dan een Joods testament is die niet gelooft dat Jezus Christus ook de Zoon van God is, als die na een leven lang bestudering van het Nieuwe Testament tot de conclusie komt dat er eigenlijk geen enkel argument is om dat weten dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan, om dat te ontkennen, dan kan niemand wel zijn schouders ophalen over deze feiten, deze daadzaken van God. Maar het is nou ook geen kwestie van, nou ja, van verstand. Ik zou het wel zonder willen draaien. Dus ja, ze zeggen maar, ja, die Bijbel, ja, dit en dat en zo. Maar ik zou het wel zonder willen draaien en zeggen, kun je één woord, kun je één waarheid uit die Bijbel ontkrachten? Kun je dat? Dat we het niet begrijpen kunnen is vers 2. Dat het ver boven ons denken uitgaat. Maar kun je het ontkrachten? Dat is nou de dwaasheid van het niet willen weten. Waarin de geest der eeuw de zinnen heeft verblind. Om niet gehoorzaam te zijn aan de openbaring van het woord van God. Kinderen, daar moet je om denken als je op school bent. Daar wordt het weten van de waarheid vaak ingeruild voor wat anders. Daar krijg je te maken met allerlei godsdiensten. Godsdiensten, verschijnselen. Die denken zo en die denken zo. En de christenen, die denken zo. Maar misschien, ik weet het niet, kan meevallen. Misschien is er niet één onderwijzer bij. Die zijn les beëindigt en zegt, wij weten. Wij weten. Kijk, dan word je op school eigenlijk al er zo ingezet. Die denkt dit, die denkt dat. Wij denken zo, daar zijn we in opgegroeid, en opgevoed. Maar veel meer mensen denken anders. Maar dat laten wij voor wat het is, zeggen we er dan bij. Zo praten de onderwijzers. Want we zijn hier niet om jullie de waarheid bij te brengen. Dat is iets persoonlijks. Waar je voor kiest, dat is iets persoonlijks. Komt erop neer, zie je meer in het boeddhisme, of in de Soefi-beweging, of in allerlei andere dingen, ja, dat moet je zelf weten. Maar er gaat niet dat meer van uit, wij weten. Kinderen, ik hoop dat jullie daarom goed luisteren bij deze vraag. Want die man die zegt niet, als hij straks antwoord gaat geven, ik heb eens diep nagedacht over dit en dat. Ik heb eens alles bestudeerd en daarom heb ik dit of dat gekozen. Nee, die man die zegt dat er maar één bron is voor die vaste en zekere wetenschap. Dat is evangelie. Het woord van God. Dat is zeker. En vergeet dan niet dat de duivel dat ene, dat laatste, die vastheid, dat hij die weg wil toveren. Dat heeft hij altijd al geprobeerd. Zolang de wereld staat. En nu slaat hij zijn grote slag. Want het is nou mode geworden dat de kerk zegt, ja, we denken, we menen, dit en dat, kan het wel zo wezen, kan het wel zo wezen. Hè? Maar het gaat er maar om, op het ogenblik leven we in ieder geval in de tijd, nou gaat het niet zozeer meer om het evangelie in de zin dat zondaren gerechtvaardigd worden om niets. Het gaat nou niet meer zozeer om Gods welbehagen. Het gaat er nou om, en dat is nu de vertolking van het evangelie, dat we proberen mensen te zijn voor elkaar. Dat is God. God, dat is je buurman. En Jezus, dat ben je zelf, als het goed is. En over de eeuwigheid, ach, ik ga daar maar niet over praten. En of er een hemel is en een oordeel is en duisternis, laat me daar maar niet over praten, dat is niet zo belangrijk. Maar laten we hier proberen, dat is nu de boodschap van het evangelie, om het politiek voor elkaar te krijgen. En dan sta je beduust als je al die dingen leest waar de kerk mee bezig is. En wat er op de preekstoel gebracht wordt. De meest actuele dingen. Het is een tijd geweest, kan ik me nog heel goed herinneren, dat Vietnam was schering en inslag. Nou Zuid-Amerika. Over een poosje weer wat anders. Maar de vraag, mijn ziel doorziet gij lof. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is kleinburgerlijk, dat is toch niet afgelopen. Ben je toch wel zo'n stomme egoïst als je dat jij er nog afvraagt? Hoe het met jou gaat? Wat is dat nou te betekenen? Zo is de tendens. En daarom is het zo mooi dat het in de Heidelberger nu vanavond gaat over waaruit weet gij dat? Dat de toevlucht niet genomen wordt tot mijn oeverloos subjectivisme, mijn persoonlijke ideeën, mijn gedachten. Nee, dat is toch al lang uitgekomen in de Heidelberger. Wij hebben het niet gered, wij zijn verloren schepselen. We hebben niets uit kunnen denken dat God behaagt. En als het nou gaat over die middelaar, God en der mensen, die ons van God geschonken is, tot rechtvaard, tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing, waaruit weet je dat? Dan is er maar één antwoord uit het heilig evangelie. Het evangelie is heilig. Dat wil zeggen, God heeft het geopenbaard. God heeft het geschreven. God heeft het gemaakt. Dat het heilig is, wil ook zeggen, het is door God gewijd om te zijn de bron van het wezen. Er is maar één heilig evangelie. Andere zijn er niet. Je kunt er niets naast leggen. En de mensen kunnen zeggen, ja, maar dat vind ik vreselijk onverdraagzaam. Dat vind ik vreselijk onverdraagzaam. De Koran dan, en dit en dat, dat is ene grote leugen. Ja, er staan wel waarheden in. Uit de Bijbel ook. Het is een samenvoeging van Joods en christelijke en andere denkwijzen bij elkaar. Maar, vergeet niet, dat hoef je natuurlijk tegen een Mohammedaan niet te zeggen. Maar het is al lang achterhaald. Het boek van Mormon. Eén groot bedrog. Van de heilige der laatste dagen. Het is al lang achterhaald. In feite. Er ging een schok door de gelederen toen een paar jaar geleden wetenschappelijke ontdekking gedaan werd. Waaruit bleek dat heel die, dat fantastische verhaal van die gouden platen van Memphis, waar ook een soort Bijbel op geschreven stond en een speciale boodschap die Jozef Smit dan heeft vertaald. De plaat hebben we niet gezien, maar als je die Bijbel ziet, dan zie je een stel mensen die met de vinger omhoog staan te zweren dat ze getuigen zijn geweest van die nieuwe Bijbel, het boek van Mormon. Dat komt achter onze Bijbel, zo gezegd. Die hebben het dan gezien. En nogmaals, toen een paar jaar geleden een wetenschappelijke ontdekking werd gedaan, schrokken de mensen, maar ja, ze gaan gewoon door. Oh, kijk, het klinkt onverdraagzaam. Maar het evangelie verdraagt zichzelf ook niet met iets anders. Daarom is het een heilig evangelie. Ik ben niet bang om het boek van Mormon in kleine snippertjes te scheuren en het weg te laten waaien. Ik ben niet bang. Al zou een of andere muzelman de vloek over me uitspreken, omdat ik geen eerbied genoeg heb voor hun heilige boek. Maar het heilig evangelie, dat is wat anders. Daar kun je wel bang voor wezen en blij mee wezen. Want dat heilig evangelie vervult zichzelf. Gods woord vervult zichzelf. Kijk, dat is eigenlijk het het wonderbaarlijke, wat de mensen eraan sleutelen, hoe de mensen eraan scheuren, hoe welke bedenkingen ze er tegen inbrengen. Het gaat allemaal gewoon door. Dat woord. En wat er ook gebeurt, het staat in het woord. Daarom is het een heilig evangelie. Het is uniek. Het is eenmalig. Er is niks anders. Het heilig evangelie. Dat is niet de institutie van Calvijn of de gelaten brief van Luther. Nee. Dat is het woord van God. Waaruit weet gij dat? O mensen. Voel je aan dat de beweging die de Heidelberger maakt telkens weer een beweging is naar het woord. Naar het woord. Naar de openbaring van de middelaar in het woord. Daarom is het heilig. Daarom is het zo groot. Daarom hebben we ook in het gebed de Heere erom gevraagd. Heere, geef ons daar iets van. Van dat weten. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen dat je er bent? Ik ook. Jullie niet voor mij. In principe. Maar God. God die zijn woord zendt. Dat is een wonder. Dat kun je niet zelf. Dat heb je niet bedacht. Dat doet de Heere God. Daarom is het ook erg als de mens zich onttrekt aan het evangelie. Dat is altijd erg. De kerk is genegen om meelijden met zichzelf te hebben. Als ze zien dat velen het evangelie verlaten. Maar je hoeft eigenlijk geen meelijden te hebben met jij. Nee. Nee, want de kerk is niet het slachtoffer. Wij zijn het slachtoffer. Wij zijn slachtoffers. Wij doen onszelf kwaad en tekort. Wij. Nee hoor, je hoeft echt geen meelijden te hebben met de kerk wat dat betreft. Je zou eigenlijk beter meelijden kunnen hebben met de mens. Die de rechte smaak van het evangelie mist. En de blijdschap mist in dat evangelie. Ja, het is allemaal zo van God. Hè. Van God, wat van God komt, is zo soeverein. God doet dat. God brengt ons bij elkaar. Onder het evangelie. Door het evangelie. Die bewustwording is nodig. Geen bewustwording van een zeker kerkisme. Oh nee. Maar de bewustwording van het wonder. God brengt bij elkaar. Onder zijn heilig evangelie. Het is ook evangelie. Dat betekent goede boodschap. Blijde boodschap. Omdat het een goede boodschap is voor zondaren. Omdat het een evangelie is voor duistere mensen. Uit het heilige evangelie, ja. Ja, maar. Ja. Maar de toepassing, ja hoor, daar gaat het nog wel over in de catechisme. Wat is een waar geloof? Wat is een christen nodig te geloven? Enzovoort. Dat komt wel aan de orde. Maar eerst moeten de zaken in principe vaststaan.
Want als dat ware geloven, geloven is in je eigen ervaring, dan is het nog fout. En daarom moet er staan hier, en het mag er staan, uit het heilige evangelie. Ja, dat heb ik niet op de een of andere visionaire wijze. God heeft vroeger door de vaderen gesproken, door dromen en visioenen, mondelingen, aanspraken en noem maar op. Ik zeg niet dat de Heer dat nu ook niet kan doen, maar het is vers 2. Daar kun je niet meer op steunen, want ten laatste heeft God het ons gesproken door de Zoon, en die Zoon is de inhoud van het heilige evangelie. Want het is toch wel allerbedroevend als het evangelie bijzaak wordt. En mijn gedachten, mijn ervaringen, hoofdzaak. Dan krijg je in een omgekeerde zin precies wat ik straks zei van die stroming die je zo sterk nu hebt. Hè? Van, ja, we weten niets en ja, dit zou dit wel waar zijn, zou dat wel waar zijn, hè. Dat is dan het moderne, de moderne theologie, waar de mens de maatstaf is van alle dingen, voor zover de verstand het begrijpen kan, en voor zover het aannemelijk is. Dat kun je ook hebben, precies naar de andere kant. Daar zit de mens te praten en nog eens te praten, en hij heeft dit en hij heeft dat. Maar hij vraagt niet, hij zoekt niet. Is het naar het woord? Is het uit het woord? Is het in het woord gegrond? Nu kan de mens een hele bekering hebben opgesteld, zonder het woord. Maar dat is precies hetzelfde erg. Daar zie je weer die autonomie van de mens tegenover het woord. Hij handhaaft zichzelf. Alleen het is wat nederiger, het maakt wat meer indruk op ons menselijk. Je zegt, ja, ja, die man meent het hoor, dat kun je toch wel merken. Hè? Dat kun je merken aan die man, dat het echt is dat hij het meent. En toch moeten we ook daar tegen waarschuwen. Wij moeten toch altijd teruggebracht worden in het onderwijs tot de bron, tot het heilige evangelie. Anders zal het geen dageraad hebben. Ik meen dat Luther ergens zo ver gaat dat hij zegt, zelfs de Heilige Geest die heeft het niet voor het zeggen. Want je kan wel zeggen de Heilige Geest, maar als het niet is naar het woord, dan moet je naar het woord luisteren, niet naar de Heilige Geest. Ja, hij bedoelt daar natuurlijk niet mee in werkelijkheid. He, dat kan natuurlijk niet, want de geest is, het geest is de geest van het woord. Maar hij kreeg met zoveel mensen te doen die zeiden, oh Luther, dat zijn oppervlakkige mensen. Letterknechten, voor die preken horen. Dat is voor schoolkinderen. Voor schoolkinderen die in de eerste klas zitten. Dat stadium zijn wij voorbij. Die mensen die praten over de geest, die hadden de geest. En dit is maar papier en inkt. Voel je hoe gevaar daarin zit? Dat is van het begin van de christelijke kerk is dat wel zo geweest bij de gnosis, bij de mensen van de kennis, waar ik al eerder op gewezen heb. Die mensen vonden die Bijbel, nou ja, die Bijbel is natuurlijk wel aardig, maar dat is voor domme mensen, dat is voor mensen die nog niet verder kunnen. En die verder kijken dan hun neus langer. En dan gingen ze in groepjes bij elkaar zitten, die gnostieken. En dan gingen ze er nog eens dunnetjes op door. En dan gingen ze nog eens achter de regels en nog eens achter de regels en achter de regels. En waar zij terecht kwamen met hun God, schouwend leven. Oh, dat is toch altijd een bedreiging geweest die zich verheft tegen dat weten dat alleen als kenbron aanvaardt het heilig evangelie. Weet je, als je bij die vraag bepaald wordt, hè, dan word je tegelijk bepaald bij jezelf. Oh, dan zou je in de dadelijkheid wel schuldbelijdenis willen doen. En mag ook voor de Heer schuldbelijdenis. Waarom? Omdat ik zo'n ellendeling ben ten aanzien van dat heilige evangelie. Nou, je leeft toch wel aan tafel? Ja, ja, ja. Maar om nou naar dat heilige evangelie te grijpen, zoals de zieke mensen naar hun pillenflesje grijpen. Oh ja, mijn medicijnen nog innemen. Ja, anders word ik zo beroerd. Nou, en wij zijn echt van die 40, 50-jarige kranke geestelijk gezien. En dat heilige evangelie, het ligt daar maar. Nou ja, je kunt zeggen, ik kan het ook niet maken, dat weet ik wel. Wij kunnen niks maken. Maar daarom is het wel bedroevend. Wat kan een mens dan mat krijgen? Een schaamte, een walging van zichzelf. Je zegt, ja, als mijn lichaam ziek is, dan wil ik mijn medicijntje niet missen. Maar nou, terwijl ik toch geestelijk een zwak, ziekelijk schepsel ben, om nou zo te grijpen naar het medicijn. Heere, spreek, want uw knecht hoort. Heere, het staat toch in uw woord. Is wat. Want het is nog wat anders om te zeggen, ja, het woord, als om eruit te leven. Moet je dan ook schamen? Dat je zegt, oh, lieve Heere, vergeef de zware schuld, vergeef mijn blindheid, mijn verstoktheid, mijn verhardheid, en breng me alsjeblieft altijd terug bij de bron, het heilige evangelie. Dat zijn het toch ongelukkige mensen. Is de krant er al? Ja, de Bijbel is er al, die ligt op de schoorsteen. Die bellen er al? Ja, leuk. Maar vind je dat allemaal zo erg? Ach, daar gaat niet om. Kinderen? Donald Duck, de Tina? Spannend. Leuk, ik vind het zelf ook al zo spannend. Och, toch. Heilige evangelie. Ja, wanneer komen we nou eens thuis? En moeder zegt. De vrouw zegt. Joh, ik moet je wat. Ja, even wachten. Even wachten. Ik moet even kijken hoe het er nou staat. En u heeft. Hij medeleven gemaakt, dat hij dood was. Ja. Dat komt dat we zo vreselijk groot zijn geworden, denk ik. Zo rijk en verrijkt. Die twee oude mensen vertelden een auto wel eens op spreekstoel. Vertelden soms, dus ze, ja, daar kwam die binnen. En dan zeiden ze, zullen we nog een stukje zingen? En dan begonnen ze te zingen, u heeft zijn medelevend gemaakt. Ze draaiden alle kanten uit, omhoog, omlaag. Maar het was leven. Waaruit weet gij dat? Hier staat. Uw woord, uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Het was zoeter dan honing, ja, dan honing. Heen. Ja, misschien zeg je dat een ideaal. En gelukkig dat Jezus Christus bij het evangelie, bij het woord gebleven is. Maar daarom hoop ik toch dat onze ogen er wel voor open gaan. En dat we daarin onze eigen walgelijkheid en afkeurenswaardigheid leren inzien. En dat we daaruit ook eens uit dat woord, uit het heilig evangelie, dat we daar ons ook eens uit schamen. En zeggen, Heere, ik heb uw woord, uw waarheid niet gewaardeerd, op hoge prijs gesteld. Terwijl het alles is, uw woord kan mij op. Oh, ik alles mis, door haar glans en hart en zinnen strelen.
Dan moet je niet denken bij jezelf dat je zegt, ja, voor ons is dat actueel, maar voor een dominee, die man die zit altijd in de pijn op de neus en die zit altijd in. En dat denk je misschien. Maar ik denk vaak bij mezelf, zou er één zo'n akelig schepsel in de kerk zijn als ik? Die als een halve dwaas zit te bladeren en dit en dat en begrijpt niks en dit en dat. En die er geen eens erg in heeft om op zijn knieën te vallen en om de Heere te vragen. Heere, wilt u me alstublieft uw licht en uw waarheid schenken? Zo stom. En toch wil ik graag dit overdenken uit het Heilige Evangelie. Hoe beroerd we er ook afkomen, wij. Maar God. Uit het Heilige Evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. Daar heb je. God. Geen mensen kunnen een Evangelie openbaren. Alle goede boodschappen bleken toch op het eind niet te voldoen. Niet genoeg. God heeft zelf eerst in het paradijs zijn heilige evangelie geopenbaard. Dat wil zeggen, ja, was het er dan al? Ja, dat heb je goed gedacht, het was er al. Het was er al, dat evangelie was al in de eeuwigheid in de raad des vredes of het verbond der verlossing. Daar was het evangelie, de goede boodschap. Daar heeft God al raad gehouden. De drie-enige God. Daar is al vader en zoon betrokken geweest. Bij het maken van dat evangelie. Daarom zag Johannes een lam dat geslacht was voor de grondlegging der wereld. Natuurlijk werd dat lam pas geslacht op Golgotha en in zijn lijden en sterven hier op aarde. Maar in het besluit van God zag hij dat lam al staan voor de wereld er was. Daarom staat er, het is geopenbaard. Het is opengekomen. Het besluit heeft gebaard. Dat is gewoon woord, openbaar. Dat is gewoon woord, het besluit dat daar is. Wat nou een moeder een kind baart, een jongen of een meisje. En je ziet het in de dierenwereld. De mens kijkt heel nieuwsgierig toe. Wat is het? Is het goed? Niet goed. O, nu heeft dat besluit van God het evangelie gebaard, geopenbaard. In het paradijs, toen de mensen gezondigd hadden, toen de mensen dat woord van God naast zich neer hadden gelegd, eigen wegen gegaan, toen heeft de Heere geopenbaard. Gelijk al. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zelf zal u de kop vermozzelen. Zij zult de versenen vermozzelen. Moeder evangelie, de moeder belofte. God zelf. Zie je wel dat het van God uitgaat, alles. Dat het evangelie veel te hoog is dat wij eraan gaan sleutelen. Dat wij er onze diepzinnige gedachtenis over laten gaan, maar dan in de zin, ja, hoe het dan eigenlijk naar onze overtuiging zou moeten zijn en hoe het is. Dat is veel te hoog voor. Het is Gods woord. Hij heeft het geopenbaard. Dat kun je nou ook verstaan, dat de apostel zegt. En er is ook geen ander evangelie. Kun je dat begrijpen? Het is God zelf die het openbaart. Er kan geen ander zijn. God zelf heeft geopenbaard. De genade en de ontferming, de blijde boodschap, komt van God zelf. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Want met Mark ga je omver. En met al die andere kerels ook. Die ons allerlei goede dingen hebben voorgespiegeld. Waarom?
Ze waren niet te vertrouwen.
Ze waren niet te vertrouwen. Je kunt ons wel de doofpot stoppen, hè. Maar al die mensen, die rustige schrijvers ook vaak, hè. Als je iets van hun persoonlijke leven leest, dan denk je, jongen, jongen, wat een schobbejakker. Hoe groter geest, hoe groter beest. Maar wat hebben ze mooie dingen geschreven. Diep ingrijpend. Maar het waren soms ploerten voor de eigen gezin. Nou, dan voel je toch wel aan. Dan kun je zeggen, ja, maar dat heeft er niks mee te maken. Hè? Wat die mensen gepresteerd hebben, wat die mensen geschreven hebben, wat die mensen dan diepzinnigs hebben naar voren gebracht. Dat is toch buitengewoon. Dat kan wel waar wezen. Maar zou jij je eigen daden aan toe durven vertrouwen? Aan een boodschap die iemand geeft, hè, die er zelf met zijn pet naar gooit. Die er zelf niks van terecht brengt. Zou je dan niet tot de gedachte vandaag of morgen komen, ja, je kan het aardig zeggen, meneer, aardige filosofie en aardige dingetjes en dat, maar wat ziet het daarmee op? Geef me een klein stukje waarachtigheid, iets wat overeind blijft. Wat niet door ons omver geschopt wordt, waar je op aan kan, echt. Nou, God zelf. Tjoe, iets waar je op aan kan. Het komt van gelukkig God zelf. Het komt niet uit een of andere stoffige studeerkamer. Het komt niet van een professor die al niet meer met beide benen op de grond staat misschien. Het komt niet uit de dikke folianten. Het komt springleven van God. De levende God, dat evangelie. Daar mag je blij mee zijn. Want nou kun je er vanaf aan en je kunt er volkomen zeker van zijn. Weten dat God zijn zoon in deze wereld gezonden heeft. In de volheid des tijds. Weten, we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Want God zelf heeft het geopenbaard in het begin al. Wat bij hem was, eer de wereld was. Dat er nou alles mogen wijken. Alles vergaat. Maar het woord, de openbaring God in Christus blijft. En zo is die lijn doorgegaan. Steeds duidelijker. Want de Heer heeft niet alles in één keer gezegd. De Heer heeft alles in één keer gezegd in Christus Jezus. Maar niet aan de mensen. Bij de mensen vinden we dat God hoe langer, hoe meer en duidelijker dat evangelie openbaar. Kun je nog bij de discipelen merken. Die discipelen hadden ook zoveel even theologie achter zich. Maar wie zag er nou doorheen? Dat Jezus Christus God en mens in één persoon was. Ze hebben het van de Vader geleerd. En beleden. Maar van zichzelf kwamen ze er niet uit. Ze zeiden, wie is deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Wat verstonden de discipelen van het lijden? Van de man van smarten? Merk je dat die openbaring in het woord en in het persoonlijke steeds doorging. God heeft het geopenbaard. Daarna de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. Ik wil daar nu niet te breedvoerig op ingaan. Op Noach, Lamech, Abraham, Isaac en Jacob. Mozes, de profeet en alle die na hem gekomen zijn, die hebben verkondigd in Gods naam het evangelie. God met ons, Immanuel. Dan kwamen de offeranden erbij. Die offeranden, toen nog slachtoffers, zondoffers, dankoffers, spijsoffers, vredeoffer, lofoffers. Offers die gans verteerd hebben. Bloedige, onbloedige offers. Ceremonieën. Wassingen, reinigingen. Allerlei plechtigheden waren er onder Israël. Door de wet geopenbaard. Al die dingen waren verkondigingen van het evangelie. Heeft Mozes niet gezegd: een profeet uit het midden van u als mij zal u de Heer uw God verwekken. Die zult gij horen. En heeft Jezus niet gezegd: Mozes heeft van mij geschreven. En toen de moorman op weg was naar huis, werden hem niet de schriften bekendgemaakt en uitgelegd. Gods openbaring in de profeten van het evangelie. En ten laatste heeft hij door zijn enige geboren zoon vervuld. Toen kwam de werkelijkheid. Toen mocht tabernakel, tempel, wegvallen. Het voorhangsel scheuren van boven naar beneden. De lampen in de tempel gingen aan. Toen Jezus hier. Dat is ook historie. Toen het grote tempelgordijn scheurde, ging ook de lampen uit. Die zogenoemde eeuwig brandende lampen uit afgelopen. Wie weet wat schaduw was. Klaarheid. En wat afbeelding voor afbeelding was waarheid. God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. Kijk, mensen, daarom zitten we in de kerk. Daarom komen we op de catechisatie, kinderen. Allemaal vanwege het woord, het heilige evangelie. Daarom wordt er gelezen uit de Bijbel, niet een aardigheidje. Nee, ook als we niet zoveel zin hebben. Altijd. Wanneer het tijd is. Daarom is er in deze vraag ontzettend veel weggeschoven. Van mensen, gedachten en persoonlijke dingen. Maar daarom wordt ook hoog verheven hier. Wij weten. Wij weten. En al vinden ze hier misschien onuitstaanbaar. Wij weten. En al zeggen ze: dat kan niet. Dat kan niet, want niemand weet het zeker. Wij weten. Naar de zekerheid van het woord van God zelf. O, blijf erbij. God geeft dat we daarbij mogen blijven. Tegen de verdrukking, tegen de belachelijkheid in deze wereld en van het moderne geloof. Tegen alles in wij weten dat we van de dood zijn overgegaan in het leven omdat we de broeders lief hebben. Wij weten dat we uit God geboren zijn. Wij weten dat hij in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En je komt niet in de verdoemenis. Want als ook dat ondermijnt en uit de kerk weg is, nou dan denk ik bij mezelf, Dan kunnen we beter gezellig een poosje naar de ijsbaan gaan. Zondag. Dan kunnen we beter een gezellig dagje ervan maken. Ook in de uitwendige zin. En als zomer is, heerlijk gaan picknicken aan de kant van de weg. Als dit niet waar is. Maar nou we mogen zeggen, wij weten. Nou vragen we ook, Heere, laat ons ervan eten. Amen.